En vanavond, broeders en zusters, wil ik u meenemen naar het tweede gedeelte van 1 Koningen, hoofdstuk 3, vanaf vers 16. Waar staat, toen kwamen er twee vrouwen die hoeren waren tot de koning en zij stonden voor zijn aangezicht. En de ene vrouw zeide, och mijn heer, ik en deze vrouw wonen in één huis en ik heb bij haar in dat huis gebaard. Het is nu geschied op de derde dag na mijn baren dat deze vrouw ook gebaard heeft en wij waren tezamen. Geen vreemde was met ons in dat huis, behalve ons tweeën in het huis. En de zoon deze vrouw is desnachts gestorven, omdat zij op hem gelegen had. En zij stond er middernacht op, en nam mijn zoon van bij mij, als uw dienstmaagd sliep, en legde haar in haar schoot, en haar dode zoon legde zij in mijn schoot. En ik stond in de morgen op om mijn zoon te zogen, en zie, hij was dood. Maar ik lette in de morgen op hem, en zie, het was mijn zoon niet, die ik gebaard had. Toen zeide de andere vrouw, nee, maar die levende is mijn zoon en de dode is uw zoon. Gene daarentegen zeide, nee, maar de dode is uw zoon en de levende is mijn zoon. Alzo spraken zij voor het aangezicht des konings. Toen zeide de koning, deze zegt, dit is mijn zoon die leeft, maar uw zoon is het die dood is. En die zegt, nee, maar de dode is uw zoon en de levende mijn zoon. Verder zeide de koning, haal mij een zwaard. En zij brachten een zwaard voor het aangezicht des konings en de koning zeide, doorsnijd dat levende kind in tweeën en geef de ene een helft en de andere een helft. Maar de vrouw, welke zoon de levende was, sprak tot de koning, want haar ingewand ontstak over haar zoon, en zeide, och mijn heer, geef haar dat levende kind en dood het geenszins. Deze daarentegen zeide, het zij nog het uwe, nog het mijne, doorsnijd het. Toen antwoordde de koning en zeide, geef aan die het levende kind en dood het geenszins, die is zijn moeder. En geheel Israël hoorde dat oordeel dat de koning geoordeeld had en vreesde voor het aangods in hem was om recht te doen. Tot zover. Als u mij vraagt, een prachtig verhaal. Een verhaal dat tot de verbeelding spreekt in elk geval. Want het leidt geen twijfel dat de oplossing van het probleem door Salomo volstrekt briljant was. En we zitten dus inderdaad met twee vrouwen die elk één zoon kregen en één van de zonen overleed. En de vraag is van wie is de overlevende zoon? En gek genoeg als ik die dingen in de Bijbel lees, dan heb ik altijd meteen kortsluiting met andere geschiedenissen. Hè? Waar we er twee hebben en de vraag is welke is de echte? Nou ja, twee man voor Pilatus. De een heette Jezus, de andere heette Barabbas. En wie van de twee zullen we loslaten? Of een vader had twee zonen en ze kregen allebei dezelfde opdracht. En de vraag is, wie van de twee voert de opdracht uit en gaat aan het werk in de wijngaard? Een vader kreeg twee zonen en de vraag was, wie van de twee krijgt het eerst geboorterecht? En als we hem zo formuleren, hebben we er nog een paar in de Bijbel uiteraard. Hè? Want dan hebben we weer een vader, weer twee zonen, is weer de vraag. Nou ja, goed. Want er komt nogal eens in de Bijbel voor. Want hoe dan ook, deze geschiedenis mag dan een illustratie zijn van de wijsheid van Salomo. In werkelijkheid is natuurlijk een uitbeelding van de wijsheid Gods. Want die zit met twee vrouwen, die bovendien hoeren genoemd worden. En er is maar één overlevende zoon. En de vraag is van wie is die? En we komen weer terecht in onze tegenwoordige bedeling, die nou eenmaal het hoogtepunt is, om zo te zeggen, de climax is van de wijsheid Gods. U weet wel, de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was, uit 1 Korinthe 2 nog. Want daar wijst het op. Ik hoef trouwens maar een paar bladzijden om te slaan om bij het begin van het verhaal terecht te komen waar deze dingen over spreken, dat is in 1 Koningen hoofdstuk 11 namelijk. Zodat u ziet dat deze geschiedenis sowieso van toen heeft met Salomo. De dagen van Salomo, de tijd van Salomo, de regering van Salomo en waar het op uitdraaide. U weet het, dat komt nogal eens voor, dat er sprake is van een koninkrijk. Het gaat allemaal voorspoedig, het is allemaal prima enzovoorts. En dan verdwijnt de koning of de minister-president of heel het kabinet enzovoorts. En dan krijg je de grote tegenvaller. Dan blijkt het allemaal toch niet zo goed geweest te zijn achteraf. En dat is wat hier gebeurt na de heerschappij van Salomo. Dat wil zeggen na de dood van Salomo. Die wordt genoemd aan het eind van 1 Koningen 11. Maar voor het zover is krijgen we een introductie tot die geschiedenis. En dat betreft de aankondiging van de splitsing van het rijk in twee volkeren, twee koninkrijken, twee kudden, of hoe het later dan nog maar in andere schriftgedeelten in de profetieën genoemd wordt. In elk geval lezen wij in 1 Koningen 11 ineens over een Jerobeam. 1 Koningen 11 vers 26, daartoe Jerobeam, de zoon van Nebat, een Efratiet van Zereda, Salomo's knecht, wiens moeders naam was Zeruja, een weduwvrouw, die hief ook de hand op tegen de koning op een of andere wijze. Jerobeam, een Efratiet, wil in ieder geval zeggen dat hij een Efraïmiet was, zoals ook elders blijkt. Er staat vervolgens van deze Jerobeam. In de eerste plaats in vers 27, dit is nu de zaak waarom hij de hand tegen de koning ophief. Salomo bouwde Millo en sloot de breuk der stad van zijn vader David toe. Voor de goede orde, Millo wordt vertaald met wal of stadswal. En de kans is het allergrootste dat Millo niet maar een plaatsnaam is, maar gewoon de aanduiding is van de wal, dan wel muur, rondom Jeruzalem. En dan staat er dus twee keer hetzelfde. Hij bouwde Millo, comma, vandaar dat het woordje en er niet staat. Als je dat weglaat, wordt het helemaal aangetoond wat ik nu zeg. Hij bouwde Millo, sloot de breuk der stad van zijn vader David toe. Dat wil zeggen, Salomo verenigde de stad. Verenigde de stad. Kennelijk was er een breuk in de stadswal of in de stadsmuur of wat het maar was. En die werd gerepareerd, zodat de stad weer keurig één stad was. En bovendien ook de uitdrukking van één volk en daarmee één koninkrijk. Maar het wordt hierna wat anders, want het rijk zou toch in tweeën verdeeld worden. Dan wat staat dan, vers 28, de man Jerobeam was een dapper held. Toen Salomo deze jongeling zag dat hij arbeidzaam was, zo stelde hij hem over al de last van het huis van Jozef. Hij stelde hem dus aan over de eigen stam van Jerobeam. Hij maakte hem dus tot stamoudste, om zo te zeggen. En daarmee had hij dus, kreeg hij dus in elk geval eerst geboorterecht binnen Jozef. En dat is dus inderdaad via de stam van Efraïm. In elk geval, er staat nu, het geschiedde nu ter der tijd als Jerobeam uit Jeruzalem uitging, dat de profeet Ahia, de Siloniet, hem op de weg vond en hij zich een nieuw kleed aangedaan had en zij beiden alleen op het veld waren. Er was verder niemand bij, dat wil zeggen, deze dingen gebeuren volstrekt op de achtergrond. Classified. Het is geheim, het volk hoeft er niet van te weten, maar de profeet spreekt tot Jerobeam. Vers 30, zo vatte Ahia het nieuwe kleed dat aan hem was en scheurde het in 12 stukken. Een verschijnsel dat we later nog een keer terugvinden in Richteren 19, als opnieuw een profeet een kleed in 12 stukken scheurt. En de 12 stukken van het ene kleed zijn een beeld van de 12 stammen van dat ene Israël. Het is dus een tamelijk gebruikelijke bezigheid, kun je wel zeggen. Komt in de Bijbel vaker voor. Maar het wordt hier ook meteen uitgelegd. Er staat dat de profeet, hij zei tot Jerobeam, neem u 10 stukken. Want alzo zegt de Heere de God Israël, zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u, Jerobeam dus, 10 stammen geven. Hetgeen betekent dat dus Jerobeam koning zal worden over 10 stammen van Israël. En wat Salomo betreft, vers 32, maar een stam, één stam, zal hij hebben en dus houden om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. En terwijl Salomo dus bezig is Jeruzalem tot één te maken, te repareren, dat het daadwerkelijk één stad is, enzovoorts, en als uitbeelding van één koninkrijk, één volk, zegt de profeet ergens achteraf tegen Jerobeam, het fluistert hem als het ware in zijn oor, maar dat gaat zo niet goed. Jij, Jerobeam, zal koning worden over 10 stammen van Israël. En Salomo, dan wel zijn opvolger, zijn huis, het huis van David dus, zal 1 stam hebben, staat hier. Vers 32, 1 stam zal hij hebben om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. Daarom dat zij mij verlaten en zich nedergebogen hebben voor Astoret, de god der Sidoniërs, Kamos, de god der Moabieten en Milchom, de god der kinderen Ammons, en niet gewandeld hebben in mijn wegen om te doen wat recht is in mijn ogen, te weten mijn inzettingen en mijn rechten gelijk zijn vader David. Doch niets van dit koninkrijk zal ik uit zijn hand nemen, maar ik stel hem tot vorst al de dagen zijns levens om mijn knecht Davids wil, die ik verkoren heb, die mijn geboden en mijn inzettingen gehouden heeft. Er staat niets in vers 34, Men zou het lezen als niet, want het idee is gewoon dat de heer het koninkrijk, koningschap zouden we dan misschien beter moeten zeggen, de heer zal niet het koningschap van het huis van David wegnemen. Nou ja, voorlopig niet althans, maar het is hier verder niet aan de orde. Dat zou niet gebeuren en dat betekent dat Salomo en daarna zijn zoon en opvolger Rehabiam wel degelijk koning zou zijn. Maar niettemin, maar over één stam, zoals het hier tot nog toe geformuleerd geworden is, want 10 stammen worden van Gods wegen gegeven aan de Jerobeamstaten. Dan vers 35, maar uit de hand zijn zoon zal ik het koninkrijk nemen en ik zal u daarvan 10 stammen geven. 10 stammen van Israël zal er gegeven worden aan Jerobeam. En daarna, en zijn zoon zal ik een stam geven, omdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. Er zit een moeilijkheid in het stukje wat we zojuist gelezen hebben, want wij tellen ijverig mee en we lezen over 10 stammen voor Jerobeam en eentje voor Rehabiam. Dan heb je er maar 11, dan mis je er in ieder geval 1. Minimaal 1. Het zou er ook nog 2 kunnen zijn, broeder, maar dat is noodloos moeilijk maken. Grondgebied was nou eenmaal verdeeld over 12 stammen. En als het gaat om 11, om 10 naar Jerobeam en 1 naar het huis van David, dat wil zeggen naar Rehabiam straks, de zoon van Salomo, in de praktijk heb je maar 11 stammen. En dat is een moeilijkheid, maar dat komt omdat omdat er 1 stam buiten beschouwing gelaten wordt hier, dat is gewoon de eigen stam van David, Salomo en Rehabiam, kortom de stam van Juda. Daar wordt helemaal niet over gesproken, omdat het huis van David sowieso het huis is van, met het eerstgeboorterecht binnen de stam van Juda. En je kunt stamoudste zijn van de stam van Juda, als je dan Juda een koninkrijk noemt, dan is de stamoudste van Juda dus koning over Juda, maar niet over Israël. Maar van de andere stammen waren ook stamhouders, die waren ook niet koning over Israël. Dus dat speelt geen rol. Voor zover hij meer te vertellen heeft, over meer iets te vertellen heeft dan zijn eigen stam, wordt gezegd, nou hij krijgt 1 stam. Met andere woorden, je hebt 11 stammen en de stam van Juda. En van die 11 stammen worden de 10 stammen gegeven aan Jerobeam. En die ene, die 11e stam, die wordt dus aan de stamoudste van Juda toegevoegd en dat is de stam van Benjamin. En over die ene stam gaat het dus hier. 10 en 1, die ene is niet Juda, die ene is de stam van Benjamin, die wordt toegevoegd aan Juda. Want wat wij tot in onze dagen het Joodse volk noemen, bestaat officieel uit 2 stammen, namelijk Juda en Benjamin. Die heb je toch, hè? Kan ook helemaal niet anders. Maar goed, dat komen we later trouwens ook wel tegen, want het wordt ook zwart op wit gezegd. En als er dus staat in vers 36, en zijn zoon, de zoon van Salomo, zal ik een stam geven, 1 stam geven, dan is dat dus de stam van Benjamin. Van Juda is vanzelfsprekend en is hij buiten beschouwing. Mijn zoon, of zijn zoon, Rehabiam, dus zal ik een stam geven, opdat mijn knecht David, dat wil zeggen het volk van David, en dus de stam van Juda, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb, om mijn naam daar te stellen. Zo zal ik u nemen, Jerobeam, en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren, en gij zult koning zijn over Israël. Het zijn belangrijke uitspraken die we in de loop van de Bijbelse geschiedenis soms kwijtraken, al lezend. Maar het idee blijft dat Jerobeam koning zal worden over Israël, behalve over Juda. En vanwege het huis van David en vanwege Juda krijgt Juda dan 1 stammetje mee. De kleinste stam uit Israël, die stam die ook regelmatig met uitroeiing werd bedreigd, weet u wel, de stam van Benjamin. Hebben we die nog tot zover? Maar de clue is dat in dit schriftgedeelte het Joodse volk, want dat is wat hier wordt aangekondigd, het Joodse volk, Juda en Benjamin samen, onder het koningshuis van David voortaan, dat Joodse volk niet Israël heet. Integendeel, de naam van Israël, het volk Gods, het volk dat uit Jacob zou voortkomen enzovoort, die naam die gaat inderdaad mee met de 2 stammen en niet met de 10. Zodat in de praktijk Juda, inclusief Benjamin, van Israël wordt afgesneden. En voor zover Benjamin behoort bij Juda, is het toch als vertegenwoordiger van Israël. Dat wil zeggen als vertegenwoordiger van de overige stammen Israëls, als u begrijpt wat ik bedoel. Want dat is wat in vers 36 staat. Ik zal aan zijn zoon, ik zal dus aan het huis van David, één stam geven, de stam van Benjamin, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem. Waarbij Benjamin fungeert als het licht, de lamp, en dus als de vertegenwoordiger van het woord Gods, enzovoorts, want dat is wat de lamp en het licht is, bij Juda. Maar eigenlijk zou dus Benjamin ook van Juda zijn moeten afgenomen, het hoort eigenlijk bij Israël. Bovendien zeg ik altijd, Benjamin was oorspronkelijk de volle broer van Jozef, en Jozef was degene met eerstgeboorterecht onder Israël, en dus ook onder de 10 stammen. Het is ook niet voor niks dat Jerobeam uit de stam van Efraïm en dus uit Jozef is. En zijn volle broer is Benjamin, van oorsprong, maar die moet hij afstaan. Benjamin is even weer zoek. U weet wel, Jozef wil altijd Benjamin bij zich hebben. Maar nou ben ik helemaal terug in Genesis, hè. Die kent u toch, hè. Jozef vraagt naar, hoe is het met Benjamin? Is Benjamin er niet bij? Gaan jullie dan maar weer weg. Kan pas terugkomen als Benjamin ook meekomt, enzovoorts. Benjamin hoort dus bij Jozef, maar voor deze gelegenheid wordt hij geplaatst bij Juda, blijkbaar om Jozef te vertegenwoordigen. In ieder geval als lamp bij de Joden. En ter illustratie, en misschien is het ook al meteen de complete vervulling van deze profetische uitspraak. Ter illustratie, onder de Joden vond je in de tijd ene Saulus. Hij was uit de stam van Benjamin en hij droeg de naam van de eerste koning van Israël. Die was ook uit de stam van Benjamin, Saul dus. En deze Benjamin niet blijkt Paulus te zijn en dus de vertegenwoordiger van het licht. De vertegenwoordiger van de Heer Jezus Christus, het licht der wereld, bovendien de zoon van Jozef. Ik zei niet uit de stam van, ik zei zoon van Jozef, om de naam maar even te noemen. En daar gaat het om. Ik denk ook dat het inderdaad in het Nieuwe Testament vervuld is. En dat de positie van de apostel Paulus, officieel uit de Joden, maar in de praktijk een Benjamin niet. De apostel die de evangelie predikt en ons bovendien rechtstreeks onze de tegenwoordige waarheid openbaart, gemeentelijke waarheid openbaart, enzovoorts. Hij mag dan aan de ene kant tot de Joden gerekend worden, aan de andere kant hoorde hij dus eigenlijk via 1 Koningen 11, dus hier, hè, hoorde hij dus eigenlijk bij die 10 stammen, maar hij was aan de Joden toegevoegd om daar licht, een lamp te zijn. En dus het woord van God te vertegenwoordigen bij de Joden. Hebben jullie nog? Zodat nu meteen de vraag is, maar ja, dit wilde ik helemaal niet zeggen natuurlijk, maar zodat nu meteen de vraag is, uit wie, wiens zoon is Paulus dan? Uit de Joden of uit Israël? Nou ja, goed, uit de 2 stammen of uit de 10 stammen. En als die 2 volkeren door een vrouw worden voorgesteld, uit welk van de 2 komt hij dan eigenlijk? Begrijp je het of niet? Vertegenwoordigt hij nou het Jodendom? En dat is te verdedigen. En de Joden zullen dat wel roepen. Dat is een Jood. Nou ja, ze zijn niet trots op hem, maar vooruit. Ja. Maar aan de andere kant, hij was een Benjaminiet en hoorde dus eigenlijk bij de 10 stammen in de ballingschap, maar hij was gedetacheerd, want zo moet je dat zien. In deze tijd van oorlogsvoering kom ik op dat soort woorden natuurlijk. De stam van Benjamin, en dus ook Paulus, was gedetacheerd bij de Joden. Er is trouwens een leuk verhaal in omloop onder de Joden over de plaats waar nou precies de tempel stond. Want het gebied van de stam van Benjamin, daar weten we niet exact de grens van. Maar voor zover die in de Bijbel staat en je gaat hem dan uittekenen op een kaart, dan loopt de grens tussen het gebied van Juda en het gebied van Benjamin over Jeruzalem. En de Joden hebben een verhaal dat de Jeruzalem weliswaar van de stam van Juda is, maar het gebied net waar de tempel stond, zou ik maar zeggen, de tempelberg, dat was nou weer net de grens met Benjamin, zodat de tempel of de Ark des Verbonds dan weer net op het gebied van Benjamin zou gestaan hebben. Ja, enzovoorts. Je begrijpt, dat hebben ze zelf bedacht. Maar er is iets mee natuurlijk, dat daar tegen elkaar oploopt. Hè? En zodat onder de Joden officieel nog steeds de vraag zich voordoet, waar stond de tempel? In het gebied van Juda of in het oorspronkelijke gebied van Benjamin? Maar het heeft verder geen enkel praktisch nut om je dat af te vragen. Maar in de Bijbelse symboliek speelt dat een rol. Hè? Was het nou Juda of was het Benjamin? Nou goed. Ik ga terug naar dit vers, want ik kan beter gewoon even doorlezen. Een paar versen noemen uit deze hoofdstukken. Zijn zoon, vers 36, zal ik een stam geven opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. De Heer zei, Jeruzalem is mijn stad, daar zal ik wonen, maar Jeruzalem hoort niet meer bij Israël. Israël is de 10 stammen, die hebben met Jeruzalem niks van doen. En om toch de verbinding in stand te houden, zegt de Heer, nou neem ik van bij die 10 vandaan, zal ik maar zeggen, of vanaf die 11, neem ik die ene, dat kleintje weg, en die zet ik dan toch bij Juda neer, zodat er toch een verbinding is tussen Israël, tussen Jozef, en wat er bewezen mag, en Jeruzalem. Een dunne lijn. De lijn komt uit, inderdaad, bij de persoon van de apostel Paulus, van wie op zeker 2 plaatsen, zo uit het hoofd staat, dat hij was uit de stam van Benjamin. Dat moet dus iets betekenen. En als het dit niet betekent, als dit verband er niet is, dan weet ook niemand wat het uitmaakt. Hoezo uit de stam van Benjamin? Er is geen Jood die weet of hij uit de stam van Juda of uit de stam van Benjamin is tegenwoordig. En wat maakt het ook uit? Maar hij wist het en hij noemt het ook, zodat het inderdaad betekenis moet hebben en zodat het noodzakelijke wijze moet verwijzen naar de lamp en dus dat licht dat hier genoemd wordt, logischerwijze. Nou goed, en dan vers 37 weer, zo zal ik u, Jerobeam, nemen en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren. Gij zult koning zijn over Israël, want dat heet Israël, niet Juda. Die hebben we, 10 stammen heet Israël. Mede omdat ook de eerstgeborene uit de stammen van Israël daartoe behoort uiteraard. En gepersonifieerd wordt hier door Jerobeam. Daarna staat het weer in vers 38. Het zal geschieden zo u horen zult al wat ik u zal gebieden en in mijn wegen zult wandelen en doen wat recht in mijn ogen is, houdende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als mijn knecht David gedaan heeft, dat ik met u zal zijn en u een bestendig huis bouwen, gelijk als, dat wil zeggen koningshuis, gelijk als ik David gebouwd heb en zal u Israël geven. Nou ja, in de loop van de geschiedenis kwam er een eind aan het huis van Jerobeam en werd opgevolgd door een koning uit een andere stam van Israël. Maar goed, dat is generaties later. Maar het gaat maar om de gedachte. Ik zal u Israël geven. Vers 40. Daarom zocht Salomo Jerobeam te doden. Maar Jerobeam maakte zich op en vlood in Egypte. U had het kunnen bedenken. Hij is uit Jozef. En waar komt hij dus terecht? Hij vertegenwoordigt Jozef, zijn directe opvolger als hoofd van de stam van Efraïm. Waar komt hij dus terecht, Jozef? In Egypte. Want zo was het met zijn oorspronkelijke stamvader, Jozef. Hij zou koning worden, het was hem aangezegd in een droom. En 2 dromen trouwens, het gaat dubbel op. En waar kwam hij terecht? In Egypte. En in het Nieuwe Testament hebben we een Jozef, hem wordt aangekondigd dat hij een zoon zou hebben, en dus een zoon uit het huis van David, want het was Jozef, gij zoon van David, in Matthäus 1, en waar denk je waar Jozef terechtkomt? En zijn zoon trouwens. In Egypte. Jawel. Dat wil zeggen buitenslands. Buiten Israël, en dus eigenlijk ergens in de wereld, waarvan Egypte dan de uitbeelding is, om daarna daaruit alsnog in koninklijke heerlijkheid te verschijnen, want dat is het idee. Nou goed, het is een patroon dat zich in de Bijbel herhaalt. Daarna vinden we in vers 41 de vermelding van de dood van Salomo, en daarna een uitgebreid verhaal in het begin van 1 Koningen 12. Een geschiedenis die we toch ook met gemak zouden moeten herkennen. En indien niet, dan, ja sorry, dan kan ik er ook weinig aan doen zo gauw. Maar leest u maar mee, er staat in vers 43 nog van hoofdstuk 11. Daarna ontsliep Salomo met zijn vader en werd begraven in de stad van zijn vader David. En Rehabeam, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. Goed, uit het huis van David dus. En Rehabeam toog naar Sichem, want het ganse Israël was te Sichem gekomen om hem koning te maken. Het geschiedde nu als Jerobeam, de zoon van Nebat, dit hoorde, daar hij nog in Egypte was. Want hij was van het aangezicht van de koning Salomo gevloden. Kortom, Jerobeam woonde in Egypte. Dat zij heen zonden en lieten hem roepen. En Jerobeam en de ganse gemeente van Israël kwamen en spraken tot Rehabeam, zeggende: uw vader heeft ons juk hard gemaakt. Dat wil zeggen, er waren zware lasten opgelegd, zegt Israël tegen Rehabeam, terwijl ze Jerobeam uit Egypte lieten komen. Hè? Vast, hè? Nou goed. En gaan ze naar Rehabeam en zeggen: uw vader heeft ons juk hard, dat is politiek, hè? Onderhandelingen. Gij dan nu, maak uw vaders harde dienst en zijn zwaar juk dat hij ons opgelegd heeft lichten, dan zullen wij u dienen. Ze wilde lagere belastingen. We protesteerden tegen de tiende penning en... Nee? Zeg je niet? Nou goed, in ieder geval, ze vonden dat de belastingverlichting moest komen. In het algemeen. En hij zei tot hen, Rehabiam zei tot hen, gaat heen tot aan de derde dag, kom dan weder tot mij, en het volk ging heen. Hij stuurde ze dus weg en zei, kom overmorgen maar terug. Nou, en op de derde dag kwamen ze ook inderdaad terug. En toen deed Rehabiam wat grove uitspraken. Vers 12. Zo kwam Jerobiam en het ganse volk tot Rehabiam op de derde dag. Nou is Jerobiam er inmiddels bij, hè. Ze kwamen tot Rehabiam, gelijk als de koning gesproken had, zeggende, kom weder tot mij op de derde dag. En de koning antwoordde het volk hartelijk, want hij verliet de raad der oudsten die ze hem geraden hadden. Die hadden gezegd, dat moet je doen, want veel te zwaar. Maar Rehabiam trok er zich niks van aan. En hij sprak tot hen naar de raad der jongelingen, zeggende, mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt, maar ik zal boven uw juk nog daartoe doen. Gek, hè? Dan ben ik weer in Egypte. In gedachten. Was niet bij Jozef, maar iets later. Toen kwam Mozes tot de farao enzovoorts. En toen was de vraag of die slavernij of dat niet anders kon enzovoorts. Hè? En toen zei de farao, ik zal hem nog zwaarder maken. En hij legde nog zwaardere lasten op. Toch? Ja. En waar zal het over gaan, denk je, als het over lasten gaat. Die wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Over welke last zou het gaan? Die van de wet natuurlijk, ja. Toch? En de Heer Jezus zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. En als ik dit lees, dit hoofdstuk zo heb, dan denk ik dat Jerobiam precies hetzelfde gezegd heeft. Tot Israël. De Heer Jabiam, die verzwaart alleen de lasten. En dus komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Nee, mijn juk op u, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Enzovoort. Met zijn woorden van de Heer Jezus. Zie? Maar ze hoort, dat hoort over elkaar heen te liggen, want wat hier wordt uitgebeeld is inderdaad feitelijk het aanbreken van het nieuwe verband. Dat is waar het over gaat. En de kwestie is dat de lasten nu lichter zouden kunnen worden. Zie? Maar onder Rehabiam, de kant van Rehabiam, gebeurt dat niet. Met andere woorden, dan loop ik alweer vooruit, maar met andere woorden, Juda, de eigen stam dus van Rehabiam, kiest voor Rehabiam en dus voor de zware, zelfs zwaardere, want ze worden aangekondigd, de zwaardere lasten. Zij blijven liever onder de lasten dan dat ze verlicht zouden worden. Zij kiezen voor de wet in plaats van voor de genade. En als gevolg daarvan komen ze nog zwaarder onder de wet. Maar Israël, de naam Israël, moet je daarna zoeken dus ergens anders. Bij degene die zegt, kom maar bij mij, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Heb je hem? Want dit zijn dingen die zijn haast niet systematisch uiteen te zetten. Maar goed, lees maar mee, dus nog een keer. Hè. Hij zegt, mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt, spreekt over de wet, maar ik zal boven uw juk nog daartoe doen. Mijn vader heeft u met geeselen gekastijd, maar ik zal u met schorpioenen kastijden. Alzo hoorde de koning naar het volk niet, want deze omwending was van de Heere, opdat hij zijn woord bevestigde, hetwelk de Heere door de dienst van Ahia de Siloniet gesproken had tot Jerobiam, de zoon van Nebat. Toen gans Israël zag dat de koning naar hen niet hoorde, zo gaf het volk de koning weder antwoord en zeggende, wat hebben wij deel aan David? Ja, geen erven hebben wij aan de zoon van Isaï. Naar uw tenten, o Israël, voorzien u uw huis, o David. Zo ging Israël naar zijn tenten, dat wil zeggen, ze gingen gewoon naar huis en zeiden tot Rehabiam, die het huis van David vertegenwoordigde, voorzien u uw huis, o David. Je bekijkt het maar. Met je koningshuis van David. Het hele volk komt dus in opstand. Op Mana, dat is vers 17. Doch aangaande de kinderen van Israël die in de steden van Juda woonden, over die regeerde Rehabiam ook. Dat wil zeggen, in de eerste plaats over Juda, ik denk eigenlijk dat als er staat voorzien nu uw huis, dat ze gewoon tegen hem zeggen, wij zijn maar koning over je eigen huis, namelijk je eigen stam. Dat wil zeggen Juda, want daarmee is het volgende vers ook wat makkelijker te lezen. In ieder geval, daar draait het op uit. En dus kan vers 17 al zeggen, doorgaande de kinderen van Israël die in de steden van Juda woonden, over die regeerde Rehabiam ook. Hij regeerde dus over het grondgebied van Juda, inclusief allen die daarin woonden. En er waren dus kennelijk ook uit andere stammen die daarin woonden. Zie. Nou goed, toen zond de koning Rehabiam Adoram, die over de schatting was, zie je wel, daar gaat hij, belasting. En het ganse Israël stenende hem met stenen dat hij stierf, maar de koning Rehabiam verkloekte zich om op een wagen te klimmen dat hij naar Jeruzalem vluchtte. Ze zouden de minister van Financiën hebben, stenigden ze dus, maar Rehabiam ontkwam, hè. Vers 19, belangrijke uitspraak weer, alzo vielen de Israëlieten van het huis Davids, inclusief de stam van Juda dus, af. Tot op deze dag. Welke dag dat is, weet ik niet. Maar het wil in ieder geval zeggen dat dat later geschreven is. En dat er gezegd wordt dus dat het zo gebleven is. En inderdaad, tot in onze dagen feitelijk is dat zo. En ik lees meteen verder. En het geschiedde als gans Israël hoorde dat Jerobeam wedergekomen was, dat ze heen zonden en hem in vergadering riepen en hem over gans Israël, let op hoe het staat, hè. Ze maakten hem over gans Israël koning. Niemand volgde het huis Davids dan de stam van Juda alleen. Dan heb je 11 en 1 dus, eigenlijk. En de 11 heette Israël en die ene heet, zoals de stam altijd al heette, Juda. En dan vers 21, toen nu Rehabiam te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het ganse huis van Juda en de stam van Benjamin, daar heb je ze. Die stam van Benjamin, dat is dus die ene stam waarover in hoofdstuk 11 een paar keer gesproken werd. Namelijk in vers 32 en daarna in vers 36. De stam van Benjamin wordt toegevoegd aan Juda. En daarna vers 23 nog tot ten overvloede. Zegt tot Rehabiam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en tot het ganse huis van Juda en Benjamin en het overige des volks zeggende. Daar heb je alles bij elkaar. Namelijk Juda, Benjamin en degenen uit andere stammen die op dat grondgebied of binnen die grenzen leefden. En dat zijn dus sindsdien de Joden. En in het volgende vers wordt opnieuw de naam van Israël van toepassing gebracht op de 10 stammen van Israël. En daarmee ben je al terecht in de bekende problematiek. Namelijk, daar zijn 2 volken, wil het echte Israël opstaan? Wie van de 2 is het? Wie is de echte? Wie is de echte erfgenaam? Ja, dan kun je zeggen wie is de erfgenaam van de troon. Maar je kunt ook vragen wie is de erfgenaam van de titel? Wie is het echte Israël? De naam van Israël is de naam van dat volk dat God zich verkoren had. Maar welk van deze 2 volkeren is nou dat uitverkoren volk? En welk van de 2 wordt geacht dat koninklijke priesterlijke volk te zijn, dat het woord God zou bewaren en beheren, zou prediken enzovoort? De vraag is de 10 of de 2. En het antwoord is de 10, niet de 2. Niet de Joden. Maar als je vraagt naar hoe zit het met de beloofde koning uit Abraham, uit Isaac, Jacob, uit Israël, dan moet je zeggen, ja, dan kom je toch bij de 2 terecht, want dat berust bij het huis van Juda, bij de stam van Juda, en bij het huis van Izaïm, dus van David. En dan heb je dus 2 lijnen naast elkaar. Uit welk volk zal die koning, want het is al lang gebeurd, uit welk volk zal die koning voortkomen die de hele aarde aan zich zou onderwerpen en daarover zou heersen? Uit de Joden. Maar welk volk is Israël? Want die koning zou uit Israël voortkomen. En dan is het niet Juda, maar dan is het die andere, het andere volk. Want dat heet Israël, de 10 stammen. Wij noemen hem ook wel Jozef of Ephraim, omdat de Bijbel dat soms ook doet. En omdat dat onder omstandigheden vaak ook wat duidelijker is. Maar het is altijd het probleem dus. En raad is wat, toen werd de koning der Joden geboren, en hoe heette zijn vader? Niet Juda. Dat zegt niks natuurlijk. Maar hij heette Jozef, en dat zegt uiteraard wel wat. Want wat, dat is eigenlijk een van de namen van de 10 stammen van Israël. En dan nog onder verwijzing naar de oorspronkelijke Jozef en zijn dromen over heerschappij, niet alleen over heel Israël, maar uiteindelijk over heel de wereld, enzovoorts. Zie? En daar heb je dus die twee lijnen, die suggestie. Hij is uit de Joden letterlijk qua afstamming en uit het huis van David. En toch vind je een verwijzing naar Jozef en dus naar de 10 stammen van Israël. En dat blijft zo. In het Nieuwe Testament blijft dat zo. Het valt ons niet op. Meestal, dat is gewoon omdat we zwaar bevooroordeeld zijn en geneigd zijn om de naam van Israël altijd toe te passen op de Joden alsof het synoniemen zijn. En ik heb je alles voorgehouden, dat doen de Joden zelf ook. Met belachelijk af. Ze spreken over het Joodse volk dat uit Egypte werd uitgeleid en dat soort dingen meer. Zie? Dat is dus dwaasheid. Er bestond niet eens een Joods volk. Dat was Israël. Maar ze beschouwen de termen Israël en Joods als volstrekt synoniem. En dat zijn ze niet. Al is er hier en daar verwarring. Want het is altijd maar de vraag wat je onder de termen verstaat. Wat is het echte Israël? Maar je kunt ook vragen, wat is het echte Joodse volk? Wie is echt een Jood? De Joden hebben daar discussie over en wij hebben een antwoord, maar dat slikken ze niet. Wie is echt een Jood? Het antwoord is, degene die besneden is, met een besnijdenis die niet met handen geschiet. Een besnijdenis des harten. Wij dus. Maar goed, dat bedoelen zij niet uiteraard. Maar goed, dan heb je weer een probleem. Wie is het echte Israël? Wie is het echte volk Gods? Je kunt de vraag nog verkorten, dan krijg je de vraag, wie is het Israël Gods? Het antwoord staat in Galaten 6, het einde van het hoofdstuk, het omstreden vers uiteraard. Maar het antwoord daar is, het volk dat niet leeft onder de wet, maar onder de genade. En het is niet voor niks dat het de brief aan de Galaten is trouwens, maar dat even terzijde. Aan Galliërs, aan Kelten. Maar goed, van mijn part dan een brief aan gelovigen, dat is voor mij ook voldoende vandaag. Dan gaat er maar om dat het Israël Gods, dat is dat volk dat niet leeft onder de wet, maar onder de genade. Onder de regels van het nieuwe verbond. Daar staat het. Want wie naar deze regel wandelt, over die is vrede. Namelijk over het Israël Gods. En dan ben je ook niet bij de Joden terecht. Bij de 10 stammen een beetje, maar bij de Joden in geen geval. Als de sine qua non van het Jodendom is de wet, dan ben je in Galaten 6 dus niet bij de Joden terecht, op geen manier. Dan is de eerste keuze voor het Israël Gods de gemeente, en als je dat niet goed vindt, dan is het antwoord de Galaten. En dat betekent nog altijd de Kelten, dus vooruit. En via de Kelten de 10 stammen van Israël, want zo steekt het verhaal nou eenmaal in elkaar. Maar het zal toch duidelijk zijn dat we via deze hoofdstukken terecht zijn inderdaad bij dat bekende schema. Er zijn er twee, maar wie is de echte? En soms speelt het geen rol van betekenis. Dat hangt er vanaf hoe officieel, hoe formeel het genomen wordt. We hebben daar een voorbeeld van in het Nieuwe Testament, in de bekende uitspraken, omdat ze omstreden zijn. Dat is leuk, hè? Dat zijn dan altijd bekende uitspraken, maar tegelijkertijd zo onbekend. Dat is in Johannes 10, waar de Heer zegt, ik ben de goede herder. De vraag is, welke herder? Het antwoord is, de goede herder uit Ezechiël 34 en meer nog uit Ezechiël 37. Die herder, want daar is een herder aangekondigd, en hij is uit het huis van David, dat staat daar allemaal bij. En bovendien heet hij de Heer, namelijk Jehovah. En die herder daar, die zal twee kudden tot één kudde maken. En dat is precies wat de Heer hier ook zegt, zodat je de uitspraken over ik ben de goede herder niet slechts zou moeten toepassen op individueel niveau. In de zin van, wij dwalen een beetje als schapen en wij zijn soms de weg kwijt in het leven. En dan leidt de Heer ons weer, want hij is onze privé-pastor. Dat mag dan tot zekere hoogte waar zijn. Maar de beeldspraak is een volstrekt bijbelse, niet zomaar één. Hij is ontleend aan Ezechiël 37 in elk geval, omdat dat, voor zover ik gezien heb, de meest uitgebreide is. En daar staat van die herder dat hij inderdaad zal optreden en de twee kudden die verstrooid zijn, twee kudden zal verenigen tot één kudde. En hij is uit David, want de naam van David wordt erbij genoemd. En hij is Jehovah, hij is de Heer, want dat staat er ook allemaal bij. Ik, zegt de Heer, zal naar mijn schapen vragen. En dat is ook wat de Heer hier aanhaalt als hij zegt, ik ben de goede herder. Hij legt uit hoe dat ongeveer is. Hij zegt, mijn schapen, dat zijn degenen die mij kennen. Maar daarna herhaalt hij de uitdrukking, ik ben de goede herder. Want het staat eerst in vers 11, hè. Ik ben de goede herder, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurlingen die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet en de wolf grijpt zijn verstrooide schapen. En de huurling vliet, overmits hij een huurling is, heeft geen zorg voor de schapen. En weer, ik ben de goede herder, ik ken de mijnen, dat wil zeggen mijn schapen. Ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Gelijkerwijs de vader mij kent, alzo ken ik ook de vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Dat is al een vooruitwijzing naar het hogepriestelijk gebed in Johannes hoofdstuk 17. Waar de eenheid tussen de Heer en de zijnen vergeleken wordt met de eenheid tussen de Heer en zijn vader. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is één geheel. Maar nu verder meteen, vers 16. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En nou is de vraag dus niet over welke kudde gaat het. Is hier niet aan de orde. Hier gaat het erom dat er uiteindelijk maar één kudde is. Je kunt je alleen nog afvragen wat de juridische achtergrond zou moeten zijn van deze kudde. Komt die voort uit de ene en worden de anderen eraan toegevoegd? Of komt hij voort uit de andere en wordt de ene eraan toegevoegd? Hebben jullie nog? U weet wel, dat is het bekende probleem. We hebben in onze dagen de gemeente. Maar hoe steekt die in elkaar? Worden wij heidenen toegevoegd aan de Joden, omdat met de Joden de gemeente begint? Omdat wij van de eerste gemeenteleden Joden waren? Of is het de gemeente uit de heidenen en worden gelovigen uit de heidenen? Is de gemeente uit de heidenen en worden gelovigen uit de Joden toegevoegd aan de heidenen? Nou, eerlijk gezegd, je praat hier weer op het lagere niveau van de individu. En daar doet het ook niet de zaak. Dat wil zeggen, beide dingen kun je vanuit de Bijbel aantonen. Even snel. Efeze 2. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, dat gij niet meer zijt medeburgers, dat gij niet meer zijt vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heilige huisgenoten Gods. Wij die verre waren, eertijds heidenen, zijn nabijgebracht. Er is de basis tussen het Jodendom en wij heidenen zijn eraan toegevoegd. Hebben jullie? Maar ik heb ook nagevraagd aan Petrus. En die zegt het andersom. Want die zegt in Handelingen 15 dat de Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als ook de heidenen. Dan zijn de heidenen dus de norm. En moeten de Joden zich aan de norm, de heidense norm dus, aanpassen. Die kent u toch, Handelingen, die is misschien minder bekend. Maar dat is Handelingen 15... Vers 11. Daar ging immers de discussie over de vraag of gelovigen uit de heidenen ook onder de Joodse wet moesten leven. Met andere woorden, of de heidenen die tot geloof waren gekomen zich moesten aanpassen aan de Joden. Kortom, worden de heidenen toegevoegd aan de Joden. En Petrus zegt, vers 10... Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen, de lasten waren te zwaar van Rehabiam, zal ik maar zeggen. Maar wij geloven, door de genade, niet door de wet, door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij, de heidenen. Namelijk zonder de wet en alleen uit genade. En hier zijn de heidenen dus de norm, is het idee. En daarnaast kun je de vraag fundamenteler stellen, want dit ging maar over hoe ze met de praktische omstandigheden om moesten gaan, maar je kunt de vraag fundamenteler stellen en dan wordt ons uiteengezet in Romeinen, op leerstellige wijze in Romeinen 9:11, maar die is blijkbaar voor velen te moeilijk, die hoofdstukken, sorry. Maar in Romeinen 9:11 wordt uiteengezet, maar eigenlijk ook in de geschiedenis van Handelingen, daar wordt uiteengezet dat weliswaar in oorsprong, in het allereerste begin, het evangelie en dus ook de gemeente gepredikt en gebouwd werd vanuit de Joden, vanuit Jeruzalem, door Joodse toedoen enzovoorts. Maar dat dat maar een heel beperkte aangelegenheid is, omdat het verhaal al in ieder geval officieel eindigt Nou ja, al eerder zie je het, maar officieel eindigt het, want daar eindigt de officiële Bijbelse geschiedenis, met dat het andersom is en dat de verantwoordelijkheid voor de prediking van het evangelie niet ligt bij de Joden, maar inderdaad, populair gezegd, bij heidenen. En bovendien werd dat van tevoren al aangekondigd, al ver voor handelingen, toen de Heer Jezus tot de Joden zei in Matthäus 21... Het koninkrijk Gods zal van u weggenomen worden en zal gegeven worden aan een ander volk. En toen was de vraag weer, op grond waarvan? En het antwoord is, op grond van het ongeloof van het Joodse volk, zodat de vraag vervolgens is, en sinds wanneer was het Joodse volk ongelovig? Ik dacht dat we het vorige keer hier even aangehaald hebben, maar dat weet ik niet zeker meer. Sinds wanneer was het Joodse volk ongelovig, zodat dus de zaligheid en het koninkrijk naar de heidenen ging? Hebben we het niet over gehad dus. Het was altijd ongelovig. Sinds dat er een Joods volk is. En in ieder geval sinds de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar waarom was de Babylonische ballingschap eigenlijk? Toch ook vanwege het ongeloof. Ze waren altijd ongelovig. En toen de Heer geboren werd, werd hij geboren in een officieel ongelovig volk. Dat het woord Gods verwierp. En daarom zei de Heer tijdens zijn leven, zo zal het gaan. Het zal van u weggenomen worden. Sinds wanneer werd het dus van hen weggenomen? Niet sinds het ongelovig was, want dat kan niet. Het werd van hen weggenomen vanaf het moment dat het er was. Wat ten eerste kan je niet wegnemen. En het koninkrijk Gods, dan wel de zaligheid, ontstond. Dat is een zwakke uitdrukking, maar vooruit. Ontstond door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En meteen werd het van hen weggenomen. Illustratie. De Heer heeft zich als de opgewekte nooit aan het volk vertoond. Werd van hen weggenomen, werd van hen verborgen. En hij maakte zich slechts bekend aan de discipelen. Bij nader inzien van de 12 waren er toen ook maar 10 aanwezig. In Johannes 20, in de opperzaal. Met de deuren dicht om de vrezen der Joden enzovoorts. Want die waren buiten, de Joden. Wie waren er dan binnen? De 10. En van die 12 waren er dus 2 niet. Wie waren dat dan? Dat kan je makkelijk uitrekenen. Dat was Judas natuurlijk, Juda. Moet er een geweest zijn die Juda heette. Judas in het Grieks. Want die is een beeld van het ongelovige Joodse volk. Waarover dus het oordeel kwam. En de andere die er niet was, was Thomas. En die was een beeld van het ongelovige Joodse volk. Zoals het in de toekomst alsnog tot bekering zal komen. Na 7 dagen en dus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar de 2 van de 12 die er niet waren, waren elk voor zich een beeld van het Joodse volk. Op een of andere wijze. Van wie zijn dan de 10 in beeld? En het antwoord is, je komt dus inderdaad terecht bij 10 stammen van Israël. Want dat is het verhaal natuurlijk, dat hebben we al lang begrepen. Waar het over gaat hier in 1 Koningen is over het aanbreken van het nieuwe verbond. En de wijsheid Gods heeft het zo geregeld dat weliswaar Juda, het enige wat officieel van Israël over was en bekend was. En dat dus min of meer ten onrechte de naam Israël droeg. Of terecht, dat maakt me nou niet uit. Maar ze, Joden werden toen Israël genoemd, maar dat was ongelovig. Maar de Heer wist hoe het werkelijk zat. Het echte Israël, dat wil zeggen, ook naar aardse maatstaven dan, qua afstamming en qua erfrecht, dat bestond niet uit de Joden. Zodat daarna de zaligheid ging naar Israël. En dus krijg je dat soort verwarrend taalgebruik waar men dikwijls helemaal niet uitkomt. Namelijk dat je aan de ene kant kunt zeggen het werd van Israël weggenomen. En aan de andere kant kun je zeggen het werd aan Israël gegeven. Aan de ene kant zeggen het Joodse volk is Israël. Aan de andere kant zeggen nee, de kerk, de gemeente is Israël. En daarom moet je dus zeggen dat Israël dus eerst geboorterecht heeft over Israël. Want de gemeente heeft eerst geboorterecht boven het Joodse volk. En daar heb je de verwarring. En die verwarring, die kun je alleen vermijden door de woorden te lezen binnen de context, de namen dus te lezen binnen de context waarin ze staan. En zo werkt taal nou één keer. Als in Romeinen 9 tot en met 11 gesproken wordt over Israël, gaat het echt over de Joden. Maar er zijn schriftplaatsen waar dezelfde naam gebruikt wordt en het gaat dan absoluut niet over de Joden. Integendeel, want Joden heten Joden, maar die andere 10 stammen, die heten Israël. En dat is de historische naam. Alleen toen zij verdwenen onder de volkeren en de naam dus ook niet meer droegen en in de praktijk zich ook niks meer aantrokken van hun afstamming, omdat het voor hen geen rol van enige betekenis meer speelde, hetgeen ook de bedoeling was, toen eiste het Joodse volk alsnog de naam Israël op. Met als climax in 1948 dat toen de Joodse staat werd uitgeroepen, toen tot ieders verbazing, want niemand wist het, werd medegedeeld hoe het kind heette. Israël. En dat is dus weer ten onrechte, omdat je die naam ergens elders zou moeten zoeken. Maar die twee lijnen lopen echt door de Bijbel heen. Het is niet maar een lijn van Israël wordt kleiner en kleiner, hou je alleen een Joods volkje over enzovoort. En daar komt dan de Messias uit voort en daaruit de gemeente. En in de toekomst komt het Joodse volk alsnog tot geloof. En dat is het dan, want zo staat het niet in de Bijbel, zo leert de schrift dat niet. Er gaat één lijn aan de oppervlakte, dan mag iedereen weten hoe het in elkaar steekt. Maar er is een andere lijn waar langs God in werkelijkheid zijn werk uitvoert. En dat gaat in het verborgene. En dat gebeurt langs de andere lijn die men officieel kwijt is, want dat schijnt dan officieel zo te zijn, maar die in werkelijkheid gebruikt wordt door de Heer zelf. Want zo steekt die strategie in elkaar en daarin komt zijn wijsheid tot uitdrukking. In 1 Koningen 11 en 12, waar er sprake is van de splitsing van het Rijk, want zo noemen we dat gewoonlijk, is dus profetisch sprake van het aanbreken van het nieuwe verbond, waarbij de twee stammen, dat wil zeggen Juda en eventueel Benjamin, die trouw bleven aan Rehabiam en die dus feitelijk kozen voor de nog zwaardere lasten, waarbij zij een beeld zijn van het Joodse volk dat in de tijd inderdaad vasthield aan de wet en waarbij hen nog zwaardere lasten werden opgelegd dan hen al via de wet opgelegd waren. Dat is in elk geval wat de Heer Jezus daarover aankondigt in Matthäus 12... vanaf vers 42 dan deze keer maar even, omdat het zo leuk uitkomt. Want daar staat, de koningin van het zuiden, dat is die van Sheba, zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen, want zij is gekomen van het einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo en ziet, meer dan Salomo is hier, daar komen we dus vandaan, van Salomo. En de volgende lange zin is, en wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo zoekt hij door dorre plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. En dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hijzelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. En dan heel laconiek eronder, want daar komt de moraal, hè? De moraal is, alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Met andere woorden, de Heer zegt dit niet maar over een mens, hoewel het waarschijnlijk ook op mensen van toepassing is, in het algemeen, maar hij zegt het specifiek over dit boos geslacht. En dat kan moeilijk wat anders zijn dan het Joodse, waarover hij spreekt. En hij kondigt dus als het ware aan dat het verlost zal worden van die ene boze geest. Maar het helpt verder niks, want die ene boze geest komt terug en neemt zeven andere geesten mee. En voor zover die inwonende geest één belasting vormt, zo zullen die zeven boze geesten die meekomen nog een veel zwaardere belasting vormen. Want daar gaat het om. Het probleem van het vers is natuurlijk weer dat de Heer Jezus weliswaar spreekt over de wet waaronder het Joodse volk leeft en waarvan het bevrijd zou worden door de dood van de Heer zelf. Maar daarna komt er niet wat anders in. Dat wil zeggen, men is verlost van de wet, maar daarna is men vrij dus. En het resultaat is dat men opnieuw onder de wet gebracht wordt, omdat men de genade niet aanvaardt. En men komt dan nog zwaarder onder de wet dan ooit daarvoor. En dat is de situatie dus van het Jodendom gedurende onze bedeling en gelijk het is ten deze dagen. Het probleem van het vers is dat de Heer hier spreekt over een demon, een boze geest, terwijl in werkelijkheid natuurlijk verwezen wordt naar de wet. En velen begrijpen dat al helemaal niet, want de suggestie is natuurlijk dat de boze geest zich bedient van de wet. En dat zou je moeten leren begrijpen, dat dat inderdaad zo is. Dat bovendien de duivel gebruik maakt van de wet en dat in veel breder verband wet in het algemeen hetzelfde is als religie, godsdienst dus in de gewone betekenis van de term, ook in het Nederlands. En daar maakt de duivel gebruik van, want alle godsdienst is gericht op de verbetering van de mens en legt de mens voor dat doel lasten op. Houdt de mens beperkt en klein enzovoorts. Het terwijl het Gods bedoeling is dat de mens juist daarvan verlost zou worden. En de geschiedenis van Israël onder de wet, en misschien moet ik zeggen de geschiedenis van het Joodse volk uiteindelijk onder de wet, is bedoeld als aanschouwelijk voorbeeld voor de overige volkeren om te demonstreren waar religie een mens brengt. Nergens namelijk, en in ieder geval niet tot God. En dat is heel vervelend specifiek voor het Joodse volk, maar niettemin, die functie vervult het in de Bijbelse geschiedenis. Te demonstreren wat religie vermag. En wat religie vermag weten we helemaal niks, het wordt alleen erger met de mens. Wet doet immers de zonde toenemen. Nou, in de eerste plaats doet de zonde kennen, maar dat gebeurt doordat het de zonde inderdaad doet toenemen. En wet heeft ook de neiging steeds zwaarder en zwaarder te worden. Als men er aan vasthoudt, dan blijkt die wet inderdaad steeds zwaarder te worden. Ik ken daar wel voorbeelden van mensen die onder de wet leven. En waarbij in de loop van hun leven blijkt inderdaad dat de last steeds zwaarder wordt. En wat vroeger nog net wel toegestaan was, is van de ene dag op de andere weer niet meer toegestaan. En zo blijft het ook en zo wordt het steeds zwaarder. Het is een soort tractorpooling, zeg ik altijd. Het eerste stukje gaat wel, maar hoe verder die komt, hoe moeilijker het wordt en hoe zwaarder die wet wordt. En dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of men gooit alles wat met God te maken heeft aan de kant. En dat is tamelijk verstandig, natuurlijk. Of men pleegt zelfmoord. Dat is misschien ook wel verstandig, dat weet ik eigenlijk niet. Wat moet ik daarvan zeggen? Als je er niet onder leven kunt. Nee, dat gebeurt in die kringen nogal eens. Dat wordt officieel niet gepubliceerd in de statistieken. Maar het is heus algemeen bekend. Zo werkt dat. Men verliest alle uitzicht op enige, op een toekomst, op een betere toekomst, op een beter leven, weet er geen kant mee op te gaan enzovoort. En maakt het dan dus maar een eind aan, dus ook een manier. En verhoudingsgewijs zijn er echt maar heel weinig die van een leven onder de wet bevrijd worden, doordat ze komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en leren te leven uit de genade. Daar komt ook de bekende Nederlandse uitdrukking vandaan, dat het weliswaar een christelijk werk is om heidenen te bekeren, maar dat het een heidens werk is om een christen te bekeren. En onder die christen wordt dan verstaan iemand die onder de wet leeft. Nee, het is een uitdrukking uit de evangelische wereld feitelijk, hè? Van oudsher. En terecht. Maar wat aangekondigd wordt, is dat inderdaad dat Joodse volk het nog veel zwaarder zou krijgen in de toekomst. En dat is de situatie in onze dagen, waarbij ook al aantoonbaar is, met de Bijbel in de hand bedoel ik, aantoonbaar is dat de Joden in de dagen van de Heer Jezus weliswaar niet in hem geloofden, maar dan toch nog wel het een en ander wisten over de schriften, wat men nu vergeten is. Zo zonder meer. Met name uit het Johannesevangelie blijkt dat heel duidelijk. Maar goed, dat wil ik niet gaan aantonen. Ik probeer maar te laten zien dat de uitspraken uit 1 Koningen 12 profetisch overeenkomen met de Nieuwtestamentische. Namelijk dat het Joodse volk kiest voor de lasten. Men heeft liever de wet dan dat men in vrijheid geplaatst wordt. Men leeft liever onder de dwang van anderen dan dat men eigen verantwoordelijkheid moet dragen. En ik ben wel niet ingehuurd om politieke uitspraken te doen. Maar het lijkt mij zo te zijn dat er ook gewoon onder de mensen hele volkeren zijn die in het algemeen liever onderdrukt worden door een of andere potentaat. Dan dat ze een vrije, te komen te leven in een vrije samenleving en in een vrije economie enzovoorts. Omdat ze daarin hun eigen beslissingen moeten nemen en hun eigen verantwoordelijkheden moeten dragen. Waarna de conclusie is dat democratie een leuk ding is, maar het is niet voor iedereen. Omdat het gewoon niet werkt, dat wil zeggen, in sommige kringen en dus onder sommige volkeren werkt het niet. Nee, bij sommige mensen wel en bij sommige niet. Maar onder nogal wat volkeren heb je meer van de ene categorie dan van de andere. En onder andere volkeren heb je meer van de andere dan van de ene categorie. En dat is het probleem in de wereld. Het is niet een oplossing voor alle maatschappelijke problemen die je kunt toepassen op willekeurig welk volk dan ook. Dat is nou eenmaal niet zo. Nou goed. Meer wil ik daar nou maar niet van zeggen. Maar het zal toch duidelijk zijn dat er hele volkeren zijn die de voorkeur geven per definitie aan wet, aan voorschriften, aan een juk dat men moet dragen. En dat er andere volkeren zijn die van oudsher de geschiedenis door altijd vrijheidlievend geweest zijn en die zoiets niet verdragen. Die hebben je toch of niet? Nou ja goed, ik moet daar verder niet over spreken. Maar het Joodse volk per definitie kiest dus inderdaad voor de wet en dus voor de lasten. En daarom vielen de Israëlieten van het huis van David af en dus werd Juda van Israël afgescheurd. Want dat zijn de termen die hier in 1 Koningen gebruikt worden. Hebben die nog? Een Israël dus is Israël omdat het kiest voor de vrijheid. Maar je vindt dat niet bij de 2, maar je vindt dat bij de 10. Dat is wat hier al uitgebeeld wordt. Het is of het een of het ander. En het is zo'n fundamenteel beginsel voor de mens in het algemeen, in de mensheid, dat je het dus inderdaad ook in heel de wereld terugvindt en dus ook in de politiek. Zo is het nou eenmaal. De klassieke tegenstelling in de politiek tussen links en rechts is precies deze tegenstelling. Links is de kant van de religie. Links is de kant die kiest, we horen het eens van een ander nou, hè. Links in de politiek betekent dat men een sterke overheid wil hebben. Een overheid die zoveel mogelijk regelt, zodat er zo min mogelijk mis kan gaan. En zodat de verantwoordelijkheid voor de hele gang van zaken in de samenleving die het betreft, ligt bij de overheid. En die kan men dan overal de schuld van geven. Zie? Schuif men de verantwoordelijkheid af. Dat is links, een sterke overheid. En rechts is precies de andere kant. Die zegt, nee, we moeten geen sterke overheid, we moeten een beperkte overheid hebben. Die moeten de meest noodzakelijke dingen regelen en de rest doen we zelf wel. En dat heet rechts. Altijd zo geweest. Zie? En dat is ook bijbels ook. We hebben hier trouwens niet zo heel lang geleden Prediker besproken. En toen kwamen we over diezelfde, kwam over die uitspraak heen in Prediker. De geest van de wijze richt zich op rechts. Enzovoort. En uit het verband blijkt daar heel duidelijk wat het betekent. Rechts is de actieve kant. En rechts in politieke zin is de kant waarbij de mens zelf actief is en zelf de verantwoordelijkheid neemt, zelf de dingen regelt enzovoort. En links is de kant die passief is en zegt laat anderen het maar doen. Weet je wat, we stellen een regering aan enzovoort en we schuiven de hele zandkraam, hoe heet het, schuiven we gewoon alles naartoe en die moeten het dan regelen. En dat is het dan. Moeilijker is het niet. Het zal duidelijk zijn dat links dus zware belastingen oplegt, logischerwijs, want links heeft een zwaar overheidsapparaat. Sterke regering, veel ambtenaren enzovoorts. Het kost een boel geld enzovoorts, dus je kan meteen je geld inleveren enzovoort. Dat betekent in de praktijk onderdrukking van het volk, maar het volk vraagt erom. Want als je niet onderdrukt wil worden, dan moet je zelf je zaken regelen. Vrijheid, nou kies maar. En de discussie altijd, daarom mag je eigenlijk niet over politiek praten, je krijgt altijd ruzie. Het punt is gewoon dat mensen verschillend zijn. En de een zegt, nou, ik ben er bang voor, laten ze het maar regelen. En de ander zegt, nou, ik ben bang dat ze het niet goed regelen, ik doe het zelf wel. En dat ligt aan de aard van de mens, daar kom je dus nooit meer uit. En als de ene helft van het volk de ene kant kiest en de andere helft het andere volk, als het 50-50 is, krijg je het dus nooit goed bestuurd. Nou ja, denk er maar over na. Dat zijn onoplosbare problemen. Die dingen werken alleen goed als een volk bestaat uit min of meer gelijkgezinde mensen. Met niet al te grote verschillen, dan is het te regelen. En als dat niet het geval is, dan krijg je automatisch chaos. Omdat de belangen te tegengesteld zijn. En het zijn tegengestelde dingen. En in de Bijbel vind je diezelfde tegenstelling terug. Maar nu in de relatie tot God. De een zegt, God moet het allemaal maar regelen. Ik had het gesprek met jou in de pauze niet moeten hebben. Komt vanzelf boven. Weer, hè. De ene zegt, God moet het allemaal regelen. Dat is de categorie zogeheten christenen, want men noemt zich christen. Die zegt, ja, we kunnen er niks aan doen. God in de hemel regelt alles. Als er iemand doodgaat, heeft God dat gedaan. Heeft dat op zijn tijd. Heeft God iemand weggenomen, want God is degene die mensen doodmaakt. Per definitie. Hè? Dat denken ze echt. Weer eens ook echt. En ze moeten weliswaar tot bekering of tot geloof komen, maar God moet dat dan maar doen. Die moet het ze maar geven. Enzovoort. Kortom, ze dragen geen verantwoordelijkheid. Naar de Heer toe ook niet. Nou ja, ze gaan ter kerke. En de gemiddelde kerkdienst begint dus met het voorlezen van de wet, uiteraard. Met in dat verband toch tamelijk belachelijke woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis hebt uitgeleid. Want op hetzelfde moment zitten ze allemaal in het diensthuis. En dat willen ze ook. Of niet? Nee, ik heb meelijden met die mensen, mijn frustratie is altijd, je kan er niks aan doen. Daar kiezen ze voor en ze hebben wel problemen en ze willen ook een oplossing voor de problemen, maar alleen binnen dat kader, nou dat kan niet. Dat kader veroorzaakt namelijk de problemen. En ik persoonlijk reken mij tot precies het andere kant. Liefst zo zwart-wit mogelijk. Wij dragen zelf verantwoordelijkheid voor ons leven. Dus komen wij tot geloof, geven ons leven aan de Heer. En zeggen tegen de Heer, nou doet u uw werk maar en in ons. En dan laten we het ook aan de Heer over. Want er is wel een kern van waarheid in de redenering. Maar daarna dragen we heus zelf individueel de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven. En moeten we zelf onze beslissingen nemen. En de redenering dat wij die kinderen God zijn, dat we de leiding van ons leven moeten overlaten aan de Heer, is in zeker opzicht waar, in andere opzichten is het volstrekt levensgevaarlijk. Het is maar wat je eronder verstaat namelijk. Maar het is bloedlink. Want te denken dat de Heer het dan ons wel geeft en de Heer ons wel leidt op een weg die hij vindt dat we moeten gaan, dat is een misverstand. Wat de Heer doet is, hij zet ons een weg voor, een loopbaan voor, en die zouden we lopen. Toch? Omdat we dat zelf willen, niet omdat het moet, maar omdat we het zelf willen, niets liever willen dan dat, enzovoort, en de Heer willen dienen. Daarvoor hebben wij iets te dragen, maar dat was niet die last of de juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, maar dat is dat zachte juk en die lichte last waarover de Heer sprak. En we zullen ervoor beloond worden. En dat is heel de nieuwtestamentische boodschap. Dat vind je in zo goed als alle brieven nogal uitgebreid uiteengezet. Zo werkt dat. Dat is een leven in vrijheid. En dus staat in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft, laat u geen andere last opleggen enzovoorts. Nou, dat is het hele verhaal. En vele christenen zijn als de Israëlieten die uitgeluid werden uit Egypte. Ze zijn gelovigen, maar ze verlangen terug naar de slavernij in Egypte. Want daar hadden ze tenminste te eten, dat hoefden ze verder niet te regelen. Ze waren gewoon in slavernij en het eten werd dan wel gebracht, bij wijze van spreken. Daar komt het op neer. Zie? In plaats van dat men in de woestijn het vertrouwen stelt op de Heer, dat hij hen hoe dan ook, langs welke route dan ook, zou brengen in de rust. Want ik ben met mijn gedachten nu in Hebreeën 3 en 4. Desnoods 1 Korinthe 10, maar vooruit. Waarom die tegenstelling gaat het? Die van links en rechts. Die van een sterke overheid en die van zwakke overheid met dus verhoudingsgewijs meer vrijheid. Het is de tegenstelling tussen religie en geloof. En de ellende is dat men die twee dingen in elkaar geschoven heeft en onder het woord geloof religie verstaat en onder religie geloof. Maar het zijn de tegenstellingen juist. En diezelfde fout, diezelfde ellende komen wij tegen in betrekkelijk algemene protestantse theologie, waarbij men een verbondstheologie ontwikkeld heeft waarin het onderscheid tussen het oude verbond, maar dat is links, en het nieuwe verbond der genade, en dat is rechts, in elkaar geschoven heeft tot één geheel. Waarbij je dus nooit meer weet waar je aan toe bent. Leef je nou onder de wet of niet? Draag je zelf verantwoordelijkheid of moet de Heer het allemaal maar regelen? En de uitwerking daarvan, daar ontkomen evangelische christenen gewoonlijk ook niet aan, ook niet in de klassieke betekenis van de term, en hebben dus zoiets van, ja, we zijn kinderen Gods en de Heer zou ons leiden. Dus het compromis tussen die twee, als u begrijpt wat ik bedoel. En ik ga zitten wachten op de leiding van de Heer. Ik doe geen, wat doe ik ook weer niet, geen bal. Ik doe geen bal, want de Heer heeft nog niet gewezen wat ik moet doen. Nou, dan gebeurt er dus nooit meer wat. Want de Heer heeft gewezen wat we moeten doen. Hij heeft het ons gezegd. Zie? Onze vrijheid gebruiken om elkander te dienen door de liefde. Niet omdat de wet het zegt, maar omdat we niet anders willen dan dat. En het kan, omdat we vrijgemaakt zijn. Dat is het verhaal. En diezelfde tegenstelling tussen links en rechts vind je dus in de twee en de tien stammen. De twee stammen is links. De verkeerde kant is dat, de linker. Verkeerd betekent dat, dat is link. Nee, link betekent krom eigenlijk. Je komt er terug, je krijgt het terug in het Engelse woord link, een schakel. Maar het is ook krom. Het is verkeerd eigenlijk. Verkeerd, dan zit er een keer in. Dat is het idee en rechts is uiteraard right. Ja, dat is goed dat je dat zegt, maar Frans ligt bij mij niet bovenop. Is dat Frans? Is dat Frans? Ik dacht dat het Italiaans was. Is dat dan niet Italiaans of Spaans? Het is toch gauche, à gauche? Wie kent de Frans in?
Het is ook links-rechter, linkerkant-letter, maar dat is dus als je het... Rechterhand is dexter, En linkshand is Sinistra, is linkshand.
Ja, ja. Ja, dat weet ik. Ja, ik ken het uit Italië. Als het Sinistra, dan is het linksaf. Ja, dat is duister dus, hè, betekent het eigenlijk. Rechts is dus per definitie licht. En in Engeland zeggen ze left is right and right is wrong. Voor wat het verkeer op de weg betreft, maar het is een moeilijke. Dan moet je hem eens links houden in het verkeer, vreemd genoeg. Maar goed. Die laten we maar weer buiten beschouwen. Maar het is een heel algemene tegenstelling. Je doet er je voordeel mee als je hem kent, want dan herken je hem ook. Het is de basis van alle menselijk denken eigenlijk. Die basis is, neemt een mens zelf zijn verantwoordelijkheid of schuift hij hem op anderen af? Daar komt het op neer. Is hij actief en neemt hij zelf de verantwoordelijkheid, dus is hij passief en schuift het af? Nou, alle godsdienst per definitie is links. Al spreekt men in die kringen vaak over rechts, hoor, als het orthodox is en zwaar onder de wet. Maar niettemin. Niettemin is dat naar bijbelse maatstaven links en is men fatalistisch. En als u mij vraagt, ik ken christenen die zeggen, ja, de Heer zal mij leiden in dit leven. Dat is net zo fatalistisch als een boeddhist of een hindoeïst enzovoorts. Het komt allemaal toch wel goed. Bij nader inzien leer van alle verzoening is ook zo links dus, hè. Er komt toch, wat we ook doen, God heeft het toch allemaal al geregeld. En de vrome uitspraken over de Heer heeft de haren op mijn hoofd geteld, men zal niks overkomen buiten zijn wil om enzovoort. Die uitspraken worden meestal geciteerd binnen dat linkse kader. Zo van, maakt allemaal geen bal meer uit. En dezelfde uitspraak, precies zo heb ik gehoord van alverzoeners, van universalisten, maakt allemaal geen bal uit. Dat wij bij de gemeente behoren is prachtig, maar wij zijn in Christus uitverkoren. Dat in Christus, dat hecht me geen betekenis aan trouwens. Wij zijn uitverkoren voor de grondleggende wil, heeft God geregeld. Anderen niet, maar we worden uiteindelijk toch allemaal wel behouden. Ieder op zijn manier in zijn eigen plek en maakt verder dus niks meer uit. En we zijn er de oude mens dood, dat maakt dus ook niks meer uit. Wat ook maar half waar is, want we zijn juist levend gemaakt omdat God zijn geest in ons gegeven heeft. We hebben een levend lichaam dat we zouden stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Het is dus absoluut dwaasheid, maar ik heb het mensen horen zeggen. Ik ken het probleem van die man die er tegen zijn vrouw steeds zei van ja, dat maakt niet uit, want de Heer kijkt toch naar ons niet om. Het is maar de oude mens, het vlees, dus je kan er ziek zijn wat je wil, maar je hoeft er de Heer niet om te bidden, want het helpt toch niet. De Heer kijkt er niet om, want het is de oude mens. En dan ben je christen, en dan ben je ziek, dan ben je in zorgen, en dan word je gewoon gezegd, ja, je kan er wel over bidden, maar de Heer luistert er toch niet naar. Kijk, dat is fatalisme, dat is puur fatalisme. Boeddhisten denken ook zo. Het komt allemaal wel goed. Ik ken er een paar, buiten het kringetje van mijn dagelijks werk, zal ik maar zeggen, maar die zijn echt zo. En wat er ook gebeurt, ze vinden alles interessant en alles is een belevenis. En want ja, dat wordt toch ergens in het heelal, wordt dat ergens, past allemaal in de kosmos en zo. En dat ik bij die mensen ontmoet en ze het evangelie vertel, vinden ze bijzonder interessant. Omdat ik dan dingen vertel, die kennen zij ook uit de I Ching of uit de, waar ze het maar uit kennen, weet je wel. Dat wordt mij dan ook uit de doeken gedaan. Om verbaasd interessant dat wij elkaar zijn tegengekomen. Ik met een Bijbel, hij met de I Ching enzovoorts. Toch veel raakpunten. Je kunt er niks mee beginnen. Fatalistisch als wat. Te denken dat deze mens zo iemand kunt krijgen tot een beslissing. Om eens een stap te doen. Ook in het gewone leven. Vergeet het maar rustig. Die mensen sukkelen een beetje voor. Allemaal hogere machten daar. En die zijn naar hun opvatting per definitie goed. En indien niet, dan niet. Maar dan is er toch niks tegen te doen. Dus dan komt het toch los zoals het wezen moet. En u merkt, dit zijn toch in hoge mate termen die in orthodox-christelijke kring gebruikt worden, hoor. Precies dezelfde. Waar men onder wet leeft. Men kan er niks aan doen. Dan heb ik nog even een bijbeltekst ook uit Prediker 1. Gods werken staan toch vast, hè? De mens kan er niet aan toedoen of afdoen, dus dat komt ze heel goed uit. Wat we zouden doen, is ons beschikbaar stellen voor de Heer en daarna de verantwoordelijkheid dragen voor de lichte last en dat zachte juk dat hij ons te dragen geeft onder het nieuwe verbond. Dat is het hele verhaal. En het Joodse volk dient in hoge mate, het zijn een paar meer dingen, maar een van de dingen is, het dient in hoge mate ter illustratie van deze waarheid. Waar komt de mens onder de wet? Nergens. In ieder geval niet tot Christus. En de Colossense brief bespreekt het inderdaad zo breed als ik het nu zeg. Namelijk, zie toe dat niemand u verleidde door de overlevering der mensen, door de filosofie, de ijdele verleiding, de eerste beginselen der wereld. Waarom denk je dat er een stuk of vier verschillende uitdrukkingen staan? Omdat de algemene beginselen zijn zoals de mens redeneert. Een mens met enig godsbesef, overigens. Die zegt, ja, dan die hogere macht, die regelt het dan wel. En als ze dat niet kennen, nou, dan is men aan zichzelf overgeleverd. Maar goed, dan maakt men zichzelf tot God, daar komt het op neer. Dus wat er overblijft, is inderdaad dat we zou kiezen voor de genade Gods en voor de lichtere last. Dat de mens wat te dragen zou hebben, dat is inderdaad correct. Dat de mens per definitie een dienstknecht is, dat is ook wat de Bijbel leert. En dat hij dus alleen een zinvol bestaan kan hebben, een bevrediging kan vinden, als er wat te dienen valt, dat is helemaal correct. Maar niet onder de dwang van een wet die van detail tot detail voorschrijft wat hij zou moeten doen. Nou goed, en dat is dus de tegenstelling enerzijds tussen Jodendom en Christendom. Het is dus de tegenstelling ook tussen wet en genade. Want onder Christendom versta ik Bijbels Christendom uiteraard. Het is de tegenstelling tussen wet en genade. En het is de tegenstelling tussen de 2 en de 10 stammen. En vandaar dat je vanuit de splitsing van het Rijk gewoon aankomt in het aanbreken van het Nieuwe Verbond, ter gelegenheid van de opstanding van Christus, de vraag is wie zal men dienen. En dan krijgen wij van doen met twee vrouwen, die hoeren zijn, dan als je een beetje van je Bijbel kent, dan weet je dat ze die twee vrouwen, die hoeren zijn, een beeld zijn van de twee huizen van Israël. Ahola en Aholiba. Ik moet altijd een aanloop nemen, anders kan ik die namen niet eens uitspreken. Die twee vrouwen, die de Heer ontrouw zijn, andere mannen, andere goden dienen enzovoorts. Toch? Nou goed. En beide brengen een zoon voor. Maar uiteindelijk is er maar één en van wie is die? Van wie van de twee? U weet wel. Wat stond er ook weer in 1 Koningen 3? Twee vrouwen die hoeren waren. En ik en deze vrouw, vers 17, wonen in één huis en ik heb bij haar in dat huis gebaard. Einde van vers 18, er was geen vreemde met ons in dat huis, behalve ons tweeën in het huis. Dan begrijp je toch dat dat gaat over Israël. Het is eigenlijk één geheel, maar toch wordt het onderscheid gemaakt tussen de een en de andere. Kortom, die twee in het huis is het ganse huis Israëls. Met de nieuwtestamentische term ter aanduiding van alle 12 stammen van Israël. En dan dat door elkaar praten van die vrouwen. Ze hebben allebei een zoon, maar de een is op de zoon gaan liggen en die is overleden. En die is dus zelf verantwoordelijk voor de dood van haar zoon. Dan weet je toch wie dat is. De zoon is een beeld van de gemeente uiteraard, die uit Israël zou geboren worden. En in de praktijk uit allebei. Maar voor wat het Joodse aandeel van de gemeente betreft, daar is in ieder geval niks van over, omdat de Joden zelf de gemeente vervolgd hebben. Hoezeer ook het christendom uit het Jodendom voortkwam, historisch, dat staat trouwens in alle commentaren altijd. Christendom komt voort uit het Jodendom. Van oudsher wordt zelfs gezegd, werd het christendom beschouwd als een Joodse sekte, een afscheiding van, maar niettemin voortgekomen uit het Jodendom en min of meer terecht. Maar de Joden, het Joodse volk, officieel gedroeg zich als de vijand van de gemeente als zodanig. Men lezen Handelingen. Christenvervolging is door de Joden uitgevonden. En je hoeft niet ver Handelingen door. Handelingen 3 is al genoeg. Petrus en Johannes worden opgepakt en voor het Sanhedrin geleid enzovoort. Die zijn ongelovig en ze vertegenwoordigen het Joodse volk. En daarom werden we van het Joodse volk weggenomen. Voor zover het christendom in de wereld als zodanig Joods is, is het volstrekt dood. En bovendien, de Joden herkennen het ook niet. En voor christenen werkelijk is in het Jodendom überhaupt geen plaats hoor. Kunnen wij wel zeggen we zijn verwant aan de Joden of eruit voortgekomen? De Joden zijn het niet met je eens in elk geval. Waar komt de gemeente dan uit voort? Nou ja, dan komt die wijsheid van Salomo, want die moet het uitmaken. Nou, uit die andere vrouw uiteraard, in elk geval. En dus inderdaad uit de 10 stammen van Israël. Het een is waar zowel als het ander, op enige manier. Maar Ik protesteer altijd, mijn hele lijf protesteert als men zegt, christendom komt voort uit een jodendom. Dat mag dan historisch zo zijn, in de geschiedenis bedoel ik. Dat komt omdat de geschiedenis zich niet bezighoudt met alle details van het verhaal. Ik ben niet Joods, ik kom niet uit de Joden voort en mijn geloof is zeker niet Joods, integendeel. Joden zijn vijanden om het evangelie, zegt Paulus. Zie? We komen ergens anders uit voort. Niet uit het Jodendom, maar uit de tinstammel van Israël. Dat zijn heidenen overigens, omdat ze niet Joden zijn of naar Nieuw Testamentische term is het niet Israël. Maar niettemin, het komt voort uit de instammel van Israël. Uit de andere lijn, het andere tak van de familie. De tak die nooit onder de wet geweest is. En daarom al in Assyrische ballingschap verdween. Omdat het nooit onder de wet was. En het is daarna ook nooit anders geworden. Het is zo gebleven. En omdat het niet onder de wet was, omdat het vrije volkeren waren, enzovoort, waren zij ontvankelijker voor het evangelie, om het voorzichtig uit te drukken, waren ze ontvankelijker voor het evangelie dan de Joden. En dat is precies wat er gebeurd is. Maar goed, het is lastig uit te leggen, omdat ik refereer aan geschiedenissen die ik nou niet elke keer kan vertellen en die u waarschijnlijk ook alleen maar van mij hoort. Dus dan vraagt hij zich ook af hoe betrouwbaar dat is. Maar laat ik een ander voorbeeld geven dan, een hele sterke. Diezelfde kwestie van het aanbreken van het nieuwe verbond en de tegenstelling tussen wet en genade vindt u bij de zonen van Isaac, namelijk Jacob en Esau. En Esau was de oudste, maar het eerst geboorterecht, de zegeningen om zo te zeggen, gingen aan zijn neus voorbij. Esau was de man die altijd druk was, hè? De jager enzovoort. Degene met de lasten, zal ik maar zeggen. En Jacob was een rustige man, dat moet zeggen, maar Jacob kreeg het eerst geboorterecht van vader Isaac. Dat is verder geen probleem, die sprak de zegen over hem uit. Zodat de vraag is, van wie kreeg Jacob zijn eerst geboorterecht? Nou ja, het hangt er vanaf wat je er helemaal onder verstaan wilt. En of je het begrijpen wilt. Dan het eerste antwoord is, hij kreeg het van Isaac. Het was heel ingewikkeld om het geregeld te krijgen, maar het werd geregeld en ik kreeg het eerst geboorterecht van Isaac. De volgende vraag is, en wat heeft Jacob in de praktijk daar dan al gehad? Wat kreeg hij dan? Het is geboorterecht, oké, maar dat is leuk, dat is een kale term, maar wat moet je ermee? Dus wat werd hij er wijze van? Wat kreeg hij dan van Isaac? Wat gaf Isaac hem mee? In de praktijk? Helemaal niks. Alleen maar die woorden. Helemaal niks. Maar op grond van het eerst geboorterecht werd hij een schathemeltje rijk man. In verhouding tot Esau in elk geval. Later overigens kwamen die twee elkaar nog tegen. Er werden zij verzoend. De nijdigheid tussen die twee verdween. Maar ik kan het niet meer uitleggen, ik ben al over tijd. Dus ik moet dringend stoppen. En toen zei Esau tegen Jacob, dat is de grote mond, de Heere heeft mij veel gegeven. En dan lees je even verder door en dan zegt Jacob tegen Esau, de Heere heeft mij alles gegeven. Dat moet je maar doen als je vriendschap wil houden met je broer, maar vooruit hè. Maar die begrijp je toch? Waar had Jacob dat dan vandaan? Hij kreeg het eerst geboorterecht van Isaac, maar dat is al. Dat is alleen de formule, juridisch. Maar in de praktijk kreeg hij van Isaac niks. In de praktijk kreeg hij al zijn bezittingen van maar één man. En dat was oom Laban. Hij moest er wat voor doen, maar niettemin, al die bezittingen waren oorspronkelijk bezittingen van Laban. Daar kwam het vandaan. En hij werkte hard, hij was inventief enzovoorts. Maar niettemin van oom Laban. En oom Laban was uit de oudere tak van de familie aan wie het eerstgeboorterecht eigenlijk al voorbij was gegaan. Dus het had al eerder plaatsgevonden feitelijk. Hè? Laban was uit de familie, was oudere tak, oudere broer van Abraham. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Het was de oudere tak van de familie. Begrijp u? Jacob kreeg wel formeel van Isaac zijn eerstgeboorterecht, maar van de oom uit de andere lijn van de familie kreeg hij al zijn bezittingen. Zodat je rustig kunt zeggen dat Jacob in de praktijk de eerstgeborene was van Laban. En dus toch uit de oudere tak van de familie. Hij trouwde met twee van de dochters van Laban, toch? En al dat vee wat hij had, was vee van oom Laban enzovoorts. Nou, dat is precies wat ik probeer te vertellen. In werkelijkheid, en er is een smalle lijn die zegt, de gemeente heeft de zegeningen gekregen van Juda, van het Joodse volk. Dat is goed te argumenteren. Het hoofd van de gemeente is van huis uit een Jood, de Jood bij uitstek, de leeuw uit de stam van Juda, de Heer Jezus Christus, de eerste discipelen, de eerste gelovigen waren christenen, niet alleen de discipelen, dat wil zeggen de apostelen, maar ook de eerste gemeente was vrijwel volledig Joods op de Pinksterdag enzovoort. Het is een prachtig Joods begin. Uit Joodse afkomst enzovoort. Maar de gemeente van Jeruzalem is binnen de Bijbelse geschiedenis al verdwenen. Helemaal weg. Toch? Zodat er van het Jodendom niks overblijft. En Paulus, die ons als Jood geïntroduceerd wordt, verandert halverwege in een heiden. In een Romein namelijk. En aan het eind van zijn geschiedenis is hij alleen maar Romein. En zit hij als Romein staatsburger gevangen? Als hij dat niet was, zat hij ook niet gevangen. Romein. En er is dus de hele omslag heeft dan inderdaad plaatsgevonden. En een van de laatste uitspraken van Paulus is dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zouden horen. Waar komt een gemeente uit voort? Nou ja, uit de heidenen in het algemeen, maar meer speciaal uit die heidenen die vervreemd waren van het burgerschap Israëls, met dank aan Efeze 2 en Colossense 1. Zie? Nou ja. En als de Joden de gemeente claimen en zeggen nee, maar het komt uit ons voort, want dat risico lopen we nog in de toekomst. U weet wel, in de wederkomst van Christus. Als de gemeente openbaar wordt, en de Joden is goed naar de gemeente kijken, zo, weet je wel, dan zeggen ze nee, maar het komt uit ons voort. En dan zeggen de 10 stammen, zegt Efraïm, ja, uit jullie, het is mijn kind. En dan is dus de vraag, waar komt die gemeente vandaan? Is het uit Juda of is het uit Israël? Is het uit Juda of is het uit Efraïm? Was het van Rehabeam of van Jerobeam, bij wijze van spreken? En aan het eind van de rit zegt dan Efraïm of de 10 stammen, die zeggen nou, oké, geef het dan maar aan de Joden, vooruit dan maar. En dan zegt de wijze Salomo, derzelf dus, zie, nou weten we van waar de gemeente werkelijk uit voortkomt. Niet uit de Joden. Nou, de 10 stammen van Israël. Amen.